Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de diaconie. Donderdag zal de bijbellezing zijn om 19:30. Deze week worden de kopijen voor het kerkblad weer verwacht. Wilt u er rekening mee houden dat het komende kerkblad voor 6 weken zal verschijnen? Dit alles zo de Heere wil en we leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 66 en daarvan het 4e vers. Looft, looft den Heer der lege scharen, o volken heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste paan. 66, het 4e vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen, Psalm 3, het 4e vers, sta op, verlos mij Heer. Gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. Mijn haters onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaken, verbrekend, onverwacht, hun tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen, Gij, Heere, alleen Gij zijt. Verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Daarna hebben wij 2 schriftlezingen uit 1 Samuel. Allereerst hoofdstuk 13, de versen 1 tot en met 6. En daarna hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 15. We luisteren naar de wet des Heren. We zingen Psalm 3, het 4e vers. En daarna lezen wij 1 Samuel 13, vers 1 tot 6. En daarna 1 Samuel 14, de versen 1 tot en met 15.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Saul was 1 jaar in zijn regering geweest. En het 2e jaar regeerde hij over Israël. Toen verkoos zich Saul 3000 mannen uit Israël. En er waren er bij Saul 2000 te Michmas en op het gebergte van Bethel. En 1000 waren er bij Jonathan te Gibea Benjamins. En het overige des volks liet hij gaan, een iegelijk naar zijn tent. Doch Jonathan sloeg de bezetting der Filistijnen die te Geba was, het welk de Filistijnen hoorden. Daarom blies Saul met de bazuin in het ganse land, zeggende, laat het de Hebreeën horen. Toen hoorde het ganse Israël zeggen, Saul heeft de bezetting der Filistijnen geslagen, en ook is Israël stinkende geworden bij de Filistijnen. Toen werd het volk samengeroepen, achter Saul, naar Gilgal, en de Filistijnen werden verzameld om te strijden tegen Israël, 30.000 wagens, en 6.000 ruiters, en volk in menigte als het zand, dat aan de oever der zee is. En ze togen op en legerden zich te Michmas, tegen het oosten van Bet-Aven. Toen de mannen van Israël zagen dat zij in nood waren, want het volk was benauwd, zo verborg zich het volk in de spelonken, en in de doornbossen, en in de steenklippen, en in de vestingen, en in de putten. Het geschiedde nu op een dag dat Jonathan, de zoon van Saul, tot de jongen die zijn wapenen droeg, zeide, kom en laat ons tot de bezetting der Filistijnen overgaan, welke aan gene zijde is. Doch hij gaf het zijn vader niet te kennen. Saul nu zat aan het uiterste van Gibea, onder de granaatboom, die te Michron was, en het volk dat bij hem was, was omtrent 600 man. En Ahia, de zoon van Ahitub, de broeder van Ikabod, de zoon van Pinehas, de zoon van Eli, was priester des Heeren te Silo, dragende de efod. Doch het volk wist niet dat Jonathan heen gegaan was. Er was nu tussen de doortochten, waar Jonathan zocht door te gaan tot der Filistijnen bezetting, een scherpte van een steenklip aan deze zijde en een scherpte van een steenklip aan gene zijde, en de naam der ene was Bozes, en de naam der andere Sene. De ene tand was gelegen tegen het noorden, tegenover Michmas, en de andere tegen het zuiden, tegenover Geba. Jonathan nu zeide tot de jongen, die zijn wapenen droeg, kom, en laat ons tot de bezetting deze onbesnedenen overgaan. Misschien zal de Heere voor ons werken, want bij de Heere is geen verhindering om te verlossen door velen of door weinigen. Toen zeide zijn wapendrager tot hem, doe al wat in uw hart is, wend u, zie, ik ben met u naar uw hart. Jonathan nu zeide, zie, wij zullen overgaan tot die mannen, en wij zullen ons aan hen ontdekken. Indien zij aldus tot ons zeggen, sta stil, totdat wij aan uw lieden komen, zo zullen we blijven staan aan onze plaats, en tot hen niet opklimmen, maar zeggen zij al dus, klim tot ons op, zo zullen we opklimmen, want de Heere heeft hen in onze hand gegeven. En dit zal ons een teken zijn. Toen zij beiden zich aan de Filistijnen bezetting ontdekten, zo zeiden de Filistijnen, zie, de Hebreeën zijn uit de holen uitgegaan, waarin zij zich verstoken hadden. Verder antwoordden de mannen der bezetting aan Jonathan en zijn wapendrager en zeiden, klim op tot ons en we zullen het u wijs maken. En Jonathan zeide tot zijn wapendrager, klim op achter mij, want de Heere heeft hen gegeven in de hand van Israël. Toen klom Jonathan op zijn handen en op zijn voeten, en zijn wapendrager hem na. En zij vielen voor Jonathans aangezicht, en zijn wapendrager doodde hen achter hem. Deze eerste slag nu, waarmede Jonathan en zijn wapendrager omtrent 20 mannen versloegen, geschiedde omtrent in de helft een bundes, zijnde een juk ossen lans. En er was een beving in het leger, op het veld en onder het ganse volk. De bezetting en de verdervers beefden ook zelven. Ja, het land werd beroerd, want het was een beving Gods.
De voorgelezen schriftgedeelten vormen in principe de prediking, de tekst voor de prediking. We willen nog een aantal teksten voorlezen als kernteksten. Allereerst 1 Samuel 13 vers 3. 1 Samuel 13 vers 3. Doch Jonathan sloeg de bezetting der Filistijnen die te Geba was, hetwelk de Filistijnen hoorden. Daarom blies Saul met de bazuin in het ganse land, zeggende, laat het de Hebreeën horen. En de tweede tekst die ik u wil voorlezen is 1 Samuel 14 vers 6. 1 Samuel 14 vers 6. Jonathan, u zeide tot de jongen die zijn wapenen droeg, komt en laat ons tot de bezetting deze onbesnedenen overgaan. Misschien zal de Heere voor ons werken, want bij de Heere is geen verhindering om te verlossen door velen of door weinigen. En tenslotte ook het 12e vers. Verder antwoordden de mannen der bezetting aan Jonathan en zijn wapendrager en zeiden, klim op tot ons en wij zullen het u wijsmaken. En Jonathan zeide tot zijn wapendrager, klim op achter mij, want de Heere heeft hen gegeven in de hand van Israël. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere God in de hemel, op deze rustdag naderen wij als gemeente opnieuw voor uw heilig aangezicht, om u te bidden en te smeken of u met uw heilige geest in ons midden wil zijn. Heere, we hebben samen gelezen en geef geloof om het te geloven. U kunt door velen verlossing geven, maar u kan ook met weinigen verlossing geven. Ja, we mogen het toch zo aan u vragen. U kunt veel woorden gebruiken om een zondaar te bekeren en uw kerk te onderwijzen. Maar u kan ook vanmorgen één woordje gebruiken om die onbekeerde jongen, dat onbekeerde meisje, die man en vrouw die al zoveel keren onder het woord heeft gezeten, maar nog steeds verkeerd onder de toren Gods, om die vanmorgen te grijpen, degene die ten dode wankelen. Heere, geef ons geloof, dat u maar heel eenvoudig woordje nodig hebt, om een zondaar eeuwig zalig te maken. En Heere, wat in de ogen van de wereld de grote dwaasheid is, en dat hebt u nou uitgedacht om zondaren zalig te maken. De prediking van uw woord, de prediking van het evangelie. En Heere, nou hebt u het gewild, en dat ook deze zondag de deuren van uw huis weer open mochten gaan, en wij hier met een betrekkelijke gezondheid mogen zijn, met onze kinderen en onze jongeren en de ouderen, en dat er ook op verschillende plaatsen thuis meegeluisterd mag worden. En heren, dan bidden wij u, als u het nou al zo geleid hebt dat de deuren van uw huis open mochten gaan, dat we deze morgen weer wakker mogen worden, dat we naar uw woord mogen luisteren, hoeft het dan niet zonder vrucht te blijven. Maar mag het woord van deze dag, ook van deze morgen, door u gebruikt worden. Ja, heren, dat het voor ons eens waar mag worden, met het weinige kunt u grote dingen doen. En we zullen vanmorgen gaan horen hoe Jonathan dat heeft ondervonden. Samen met zijn wapendrager, met zijn tweeën, hebben ze toch de overwinning mogen behalen, een begin mogen maken aan de overwinning. En hoe groot was het geloof bij Jonathan. Ja, heren, en dan mogen we ook onderwijs krijgen dat het geloof ook versterkt mag worden. Dat het geloof ook zo onderscheiden kan zijn. We zullen het gaan horen dat Jonathan groot geloof had in de almacht van u. O, hij ging met de zekerheid des geloofs, met zijn wapendrager op pad, om de Filistijnen aan te vechten, terwijl zijn vader op afstand bleef, lijdelijk bleef afwachten, besluiteloos bleef. En daarom heeft hij er ook met zijn vader niet over gesproken, maar is hij gegaan in de kracht Gods. In deze wetenschap, de Heere kan het doen, want de Heere is God de Almachtige. En toch, Heere, terwijl dat geloof zeker was voor hem, liep hij toch met een haper, liep hij toch met een verlegenheid, en daarom noemde hij ook dat woord misschien. Ja, Heer, hij wist zeker dat u helpen kon, maar toen hij dat uitsprak, durfde hij nog niet te zeggen dat hij daadwerkelijk de overwinning zou behalen. En dan liggen er ook geestelijke lessen in opgesloten, want ook zijn er in ons midden die toch het geloof hebben gekregen dat u een almachtig God bent om te verlossen. Maar dat we de zekerheid zo heel persoonlijk missen, is het ook gebeurd. Heeft de Heer ook verlossing geschonken? En wat kan dat een strijd geven? Wat kan dat een worsteling geven? Wat kunnen daar ook aanvechting op afkomen? Maar Heere, toen heeft Jonathan geleerd om met deze verlegenheid, om met deze haper tot u te vluchten. En toen hebt u het Heilige Geest in zijn ziel gegeven om de Heer om een teken te vragen. Om een teken te geven waaraan Jonathan zich vast kon klampen door het geloof, waardoor hij ook de zekerheid des geloofs mocht ontvangen en wij zullen de overwinning behalen. En u hebt het gegeven, Heer. En u hebt niet alleen het geloof gegeven in de overwinning, maar u hebt ook daadwerkelijk de overwinning geschonken. En Heere, dan komt ook uit deze geschiedenis weer geestelijk onderwijs deze morgen tot ons. Ook ontdekkend onderwijs. Als we het verschil zullen zien tussen Saul en zijn zoon Jonathan. En Heere, dan wordt dat ook weer als een spiegel ons voorgehouden. Hoe staan wij in de strijd? De strijd tegen de vijanden die om ons heen zijn. En Heere, leer ons die vijanden te zien en leer ons te strijden tegen die vijanden. Heere, mag het woord nog tot onderwijs zijn deze morgen. U weet hoe we naar uw huis zijn gekomen, Heere. U kent ons hart. Ja, Heere, u kent onze vragen. U kent ook als wij lijdelijk zijn. U weet ook als we hier uit gewoonte zijn. Als de godsdienst er maar wat bij hangt, ook dat kan zo zijn. Maar Heere, u bent die grote God die boven alles staat. Gij stiert onze gang en u hoeft maar een woord te gebruiken. En we liggen neergeveld op het slagveld van vrije genade. En dat werk doet u toch nog steeds, Heere. Dat het ook openbaar mag komen in het midden van de gemeente. En zou toch ook uw volk en kinderen willen gedenken in de strijd. Want ook dat onderwijs komt deze morgen tot ons. De strijd met de doodsvijanden. Het is begonnen in paradijs. En het zal pas afgesloten zijn als u wederkomt om de oordelen de levenden en de doden. Ja, Heere, ieder mens heeft een strijd op aarde. Maar geef dat wij allemaal die geestelijke strijd mogen leren strijden. U roept er ons toe op, strijd om in te gaan door de enge poort. Strijd tegen de doodsvijanden. O Heer, uw volk weet niet te strijden zoals het behoort. Maar als het geloof er mag zijn, het geloof dat doet vluchten tot die grote overwinnaar in de strijd, de grote Jonathan, de grote Heer Jezus Christus. Ja, als we door het geloof in zijn krachten leren strijden, dan zijn er toch momenten in het leven dat uw kerk de overwinning mag behalen. Heere, zo dragen we elkaar nu op met alle zorgen en noden die er zijn in het midden van de gemeente. We mochten weer opkomen naar uw huis, hoewel er ook gemeenteleden zijn die niet meer naar uw huis kunnen komen, vanwege ouderdom, en die al lange tijd thuis mee mogen luisteren aan de kerktelefoon, maar u bent aan tijd nog plaats gebonden, en zou u dan uit genade zich over hen willen ontfermen? Maar Heere, er zijn niet alleen ouderen in ons midden die niet meer naar uw huis kunnen komen, maar er zijn ook jongeren die er zijn. Heere, wilt u zich over hen ontfermen? En dan dragen die bijzonder onze broeder van Apelo aan u op, die ook al lange tijd niet in uw huis is geweest. U kent zijn omstandigheden, Heere, en zou u zich over hem willen ontfermen? En dat geldt ook voor onze zuster Koele, die ook al lange tijd niet in uw huis is gekomen, maar zondag aan zondag thuis mee mag luisteren. En Heere, dat ook zij mag ondervinden en dat u van haar af weet. Heere, wat kunnen er soms moeilijke dingen in ons leven zijn, dat een ziekte ons neervelt soms. Ook degene die chronisch lijden aan een ziekte. Heere, het kan soms zoveel eenzaamheid geven, maar zou u in die eenzaamheid ook willen opzoeken, dat onze ogen op u de Heere geslagen mogen zijn. Heere, we dragen onze kinderen, onze jongeren aan u op en de vaders en moeders die geroepen worden om hen op te voeden in de vrezen des Heeren. En dat in een tijd, in een wereld waar zoveel strijd is, waar de doodsvijanden loeren, ook op onze kinderen, op onze jongeren. Er is zoveel dat ons verleidt, Heere, en de Satan lijkt zoveel te winnen. Maar Heere, geef kracht om te strijden tegen wereldgelijkvormigheid, tegen de verleidingen van de zonde. En wilt u ons kracht geven, ook de vaders en moeders, die hun ja-woord hebben gegeven, toen ze hun kind ten doop hebben gehouden. Heere, gedenk ons, wanneer wij ook in gebroken gezinnen een plaats hebben. U kent ook de alleenstaanden in ons midden die nooit tot een huwelijk zijn gekomen. U weet ook wat dat van hen vraagt, Heere, wat dat ook in het hart kan uitwerken. Heere, wilt u zich over hen ontfermen? En dat ze toch ook mogen verstaan dat u met ieder mensenleven een doel hebt in dit leven. En dat het grootste doel dit is. En dat u een volk formeert, dat uw naam zal verkondigen, dat uw lof zal verkondigen. En dat geldt ons allen, Heere. Zie dan in gunst op ons van boven. Gedenk ook hen die vandaag moeten werken in de gezondheidszorg of andere dienstverlening. Ook degene die op de kleine kinderen zullen passen, wilt u zich over hen ontfermen. Heere, zo wacht het alles op uw zegen. Help ons, Heere. Ieder huis heeft zijn kruis, elk hart heeft zijn smart. En Heere, dan kunnen we misschien tijden kennen dat we zoveel zegeningen van u mogen ontvangen, en dat we misschien ons afvragen, zal dit goed gaan? Zoveel zegeningen, maar dat er soms zomaar iets tussen kan komen, dat alles overhoop maakt. En zo zijn er ook in ons midden die dat ervaren, dat er zomaar iets tussen komt, met veel vrees, met veel vragen, maar dat we met die omstandigheden tot u mogen vluchten. Heere, wilt u ons helpen? Kracht geven, leiden in uw waarheid, ook deze morgen, nu we zo onder uw woord mogen zijn, wilt u alles wat ons kan hinderen afnemen, en dat we samen mogen zijn in uw huis, en dat we het samen mogen ervaren, de Heer is in ons midden. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar we vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en dan gaan we samen zingen, niet uit psalm 77, maar psalm 86, dat heb ik verkeerd doorgegeven. De wijze is hetzelfde, psalm 86, de versen 7, 8 en 9, want uw goedheid hoogst gerezen En het 8e vers, maar gij Heer, gij zijt langmoedig. En ook het 9e vers, doe een teken mij ten goede. Psalm 86, de versen 7, 8 en 9.
Thank you.
van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Geliefde gemeente, in Job 7 vers 1 horen wij Job een vraag stellen. Heeft niet de mens een strijd op aarde? En als Job deze vraag stelt, dan ligt het antwoord eigenlijk al in die vraag opgesloten. Ja, elk mens heeft een strijd op aarde. In deze grote wereld is veel strijd. Strijd in de betekenis van oorlogen, ruzies en wat al niet meer. Maar niet alleen in de wereld is strijd, ook in de kerk is helaas strijd. Strijd tegen de dwaalleer, maar soms ook strijd om bepaalde geloofsonderwerpen. Er kan ook in een gezin strijd zijn. Strijd als vaders en moeders niet op één lijn liggen. Strijd als kinderen andere wegen gaan die wij hen voorgehouden hebben. Er kan ook strijd zijn in het persoonlijke leven. Strijd dat te maken heeft met omstandigheden op je werk, op school of wat dan ook. Strijd als de gezondheid wordt aangetast. Strijd, en noem het maar op, allerlei oorzaken kunnen strijd geven in dit leven. Maar te midden van al die strijd, al die vormen van strijd, woedt er sinds de diepe val in paradijs de grootste strijd. Eigenlijk de strijd waar al die andere voorbeelden uit voort zijn gekomen. Het is de geestelijke strijd tussen Christus en de Satan. En in die geestelijke strijd worden de ware gelovigen betrokken. In die geestelijke strijd hebben Gods kinderen een plaats. Dat is de strijd met vijanden die van buitenaf op hen afkomen. Maar ook de strijd die ze voeren met de vijanden hier van binnen in het hart. En die strijd kende Jonathan ook. Jonathan hoorde dus ook bij de strijdende kerk hier op aarde. En weet u wanneer hij in het bijzonder het geestelijke karakter van die strijd heeft ervaren? Toen hij moest gaan strijden, toen hij zich gedrongen voelde om te gaan strijden tegen de Filistijnen. De onbesnedenen, die hardnekkige vijand van het volk Israël, die zo heel dicht bij het volk Israël woonde. Maar hij kreeg geloofskracht, de geloofsmoed, om ten strijde te trekken en de Heere heeft hem de overwinning gegeven. Nou, over die strijd gaat het deze morgen. En we schrijven als thema boven de prediking, de geestelijke strijd van Jonathan tegen de Filistijnen. De geestelijke strijd van Jonathan tegen de Filistijnen. We staan stil bij drie gedachten. De vijand waartegen hij strijdt. Het doel waarmee hij strijdt. En het geloof waardoor hij strijdt. De geestelijke strijd van Jonathan tegen de Filistijnen. De vijand waartegen hij strijdt. Het doel waarmee hij strijdt. En het geloof waardoor hij strijdt. Over de kinderjaren van Jonathan staat verder niets beschreven in de Heilige Schrift. In 1 Samuel 13 komen we Jonathan eigenlijk voor het eerst tegen. Zijn vader is dan net koning geworden over Israël. Hij heeft al 1 jaar van zijn regering achter de rug en hij is aan het tweede jaar van zijn regering begonnen. Zo blijkt uit het eerste vers van 1 Samuel 13. En een van de taken die Saul moest gaan uitvoeren, dat was om het volk Israël te bevrijden van de vijanden. Dat heeft de Heer heel duidelijk tegen zijn knecht Samuel gezegd toen Samuel Saul moest gaan zalven. In 1 Samuel 9 vers 16 lees ik: morgen omtrent deze tijd zal ik tot u zenden een man uit het land van Benjamin. Dien zult gij ten voorgangere zalven over mijn volk Israël. En hij zal mijn volk verlossen uit der Filistijnen hand. Dus de Heer heeft ook heel duidelijk aangewezen welke vijand moest aangepakt worden, namelijk de Filistijnen. En Saul heeft dat beseft. Want nadat hij gestreden heeft tegen een andere vijand, namelijk de Ammonieten, en hij de overwinning mocht behalen in die strijd, toen zag hij zich genoodzaakt om zich te gaan richten op die Filistijnen. O ja, er was in de achterliggende tijd al heel wat tegen de Filistijnen gestreden. Dan denk ik aan de tijd van de richteren, toen dit hardnekkige volk ook Israël belaagde. En jongens en meisjes, jullie weten wel een naam van een richter, die heel veel gestreden heeft in de kracht des Heren tegen de Filistijnen. Inderdaad, dat was Simson. En elke keer mocht hij de overwinning behalen. Maar na de dood van Simson en de grote overwinning van Simson op de Filistijnen, zijn na verloop van tijd die vijand weer Kanaan binnengevallen. Dat was ten tijde dat Samuel richter was. Ze hebben toen zelfs de ark meegenomen. De ark die nog in de tempel van de Filistijnen gestaan heeft. U kent de geschiedenis. Maar ook toen gaf de Heere verlossing uit de hand van de Filistijnen. En er was een gedenkteken opgericht. En elke keer als dan het volk Israël bij dat gedenkteken kwam, toen wisten ze, de Heere heeft ons opnieuw verlost uit de handen Filistijnen. Dat was die steen met die sprekende naam Eben Haezer. Dat betekent steen der hulp, want tot hiertoe in die strijd tegen de Filistijnen had de Heer het volk geholpen. En toen is er een periode in de heilsgeschiedenis aangebroken, dat de Filistijnen inderdaad een lange tijd Israël met rust gelaten hebben. Maar zou dat zo blijven? Zou de doodsvijand van Gods volk inderdaad Gods volk met rust houden, laten? Nee. Want aan het einde van de richterentijd, toen Samuel ook gestorven was, toen zijn de Filistijnen opnieuw het land binnengekomen. En het was gelukt om overal op verschillende plekken neer te strijken. En dan zie je de tactiek van de vijand. Van de doodsvijand van Gods volk, die blijft niet op één plek zitten het liefst, maar die wil zich verspreiden onder het volk, en dat heet de Filistijnen ook. Op verschillende plekken in het land Kanaan zijn ze neergestreken, daarom spreekt Gods woord ook over de bezettingen der Filistijnen. En daar gaat Saul wat tegen doen. Hij verstaat zijn roeping. En voordat we daar verder over na gaan denken, wil ik eerst met u stilstaan bij die Filistijnen. Wie zijn zij eigenlijk? En waarom zijn de Filistijnen zo'n vijand met name van Israël? En om nog dieper door te stoten, waarom zijn die Filistijnen nou juist het beeld van de geestelijke doodsvijanden van de kerk des Heren? Nou, rondom de Middellandse Zee komen wij verschillende volkeren tegen, die aan de kust zijn neergestreken, kleine volken dikwijls, die de zeevolkeren worden genoemd. Dikwijls kwamen die volkeren van eilanden midden uit de Middellandse Zee, maar wilden op een gegeven moment aan vaste land neerstreken. En een van die zeevolkeren, dat waren de Filistijnen. Zij stamden af van Gam, de zoon van Noach. En zij kwamen, zo blijkt het Amos 9 vers 7, ook van een eiland dat lag in de Middellandse Zee, dichtbij Kreta. Dat was het eiland Kaftor. En daar zijn ze niet blijven wonen, maar ze zochten een plek aan het vaste land, maar wel aan de zee. En zo hebben ze het vaste land gezocht tussen Egypte en Kanaan, en dat ook gevonden. En daar langs de zee, zo schuin boven Egypte tegen Kanaan aan, zijn de Filistijnen dus neergestreken, heel dicht bij Kanaan. Ja, het land van de Filistijnen grensde, en dat is opmerkelijk, aan de stam van Juda, waaruit Christus zal voortkomen. Dus tussen de stam van Juda en de Middellandse Zee, zo langs de kust, daar zijn de Filistijnen neergestreken. En ze bewoonden daar 5 steden. U kent ze wel, Gaza, Askelon, Asdod, Ekron en Gat. Waarom zijn ze daar nou neergestreken? Waarom hebben ze voor dat gebied gekozen? O, een van de doelstellingen van de Filistijnen was om verschillende volkeren onder hun macht te krijgen. De Filistijnen waren een strijdlustig volk. Ze bezaten ook een grote militaire macht. En iets daarvan hebben we gelezen, 1 Samuel 13 vers 5. Met 30.000 wagens en 6.000 ruiters zijn ze het land Israël binnengetrokken. Er wordt gesproken over zand aan de oever van de zee. Dat laat zien hoe machtig leger en hoe krachtig leger de Filistijnen had. En daarmee zijn ze ter strijde getrokken in Israël. En ze hadden alles mee. Want de Filistijnen hadden een welvarende ijzerindustrie. Ze handelden in ijzeren gereedschap voor de landbouw. Wilde Israël ook van die ijzeren gereedschap kopen, moesten ze naar de Filistijnen. Maar dat ijzer gebruikten ze ook om scherpe wapens te maken voor de strijd. En de geschiedenis die voor ons open ligt laat ons weten hoe grote macht die Filistijnen hadden. En dat ze ook alle macht naar zich toegetrokken hadden. Ook als het gaat om het maken van die wapens. Want in gans Israël waren geen smeden meer te vinden. Israël zelf kon geen wapens meer maken. Het blijkt dat alleen Saul en Jonathan nog wapens hadden. De rest niet. Wie is bestand tegen zo'n machtig volk dat al wel bezit is in wapens en dat wel wapens kan produceren? Nou, dit machtige militaire volk was weer Kanaan binnengetrokken. Waarom? Waarom Kanaan? Waarom zijn er zoveel aanvallen van de Filistijnen op Israël geweest? Was dat nu alleen maar te doen om ook dit volkje onder hun macht te krijgen, zoals ook andere volkeren? Nee, gemeente, daar zat meer achter. En weet u waar dat uit blijkt? Uit de naam die de Israëlieten aan de Filistijnen hebben gegeven. Een naam die straks Jonathan ook gaat gebruiken als in de kracht des Heren gaat strijden tegen de Filistijnen. Hoe werden de Filistijnen genoemd, gemeente? Zij werden onbesnedenen genoemd. En dat woord laat nu precies zien wie die Filistijnen zijn. Vijanden van God, vijanden van Christus, vijanden van het volk van God. Vijanden die het teken van Gods verbond niet droegen, die daar ook niets van wilden weten. De Filistijnen stonden dus tegenover het verbondsvolk Israël. En daarom, gemeente, is de strijd tussen die onbesneden Filistijnen en het besneden Israël ten diepste de strijd waarvan de Heere God gesproken heeft in paradijs. De strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. De strijd die nog steeds woedt in deze wereld tussen Christus en de Satan. Het is niet voor niets dat die Filistijnen grensden aan de stam van Juda. Juda, gij zijt het. Uit die stam zal Christus voortkomen. En de Filistijnen, dat zie je in de heilsgeschiedenis, die hebben maar niet opgehouden dat volk Israël lastig te vallen. En daarom is de strijd die Jonathan gaat aanbinden straks met de Filistijnen het beeld van de geestelijke strijd die Gods kinderen hier voeren op de aarde. Wat is Satan toch machtig? Wat valt hij steeds Gods kerk weer aan? Ja, dan is Satan bij wijze van spreken die geestelijke reus Goliath, waar straks David ook tegen gaat strijden. En achter die grote geestelijke Goliath staat een machtig leger van geestelijke Filistijnen. De geestelijke boosheden in de lucht. De duivelen die niet ophouden Gods kerk aan te vallen. En wat probeert de Satan met heel zijn hellemacht het volk van God machteloos en krachteloos te maken? Israël had geen wapens meer, zo zei ik net. Er waren ook geen smeden meer onder het volk. Zo probeert Satan de geestelijke wapenrusting uit de handen van Gods kinderen weg te nemen, weg te slaan. En het eerste wapen wat hij uit de handen wil rukken, Dat is het zwaard des geestes, het woord van God. En wat is de Satan erop uit om het woord van God krachteloos te maken? Wat zaait hij dikwijls twijfel in het hart van Gods kinderen? Zo is het toch begonnen in paradijs? Is het ook dat God gezegd heeft? En met die vraag komt hij nog steeds op Gods kinderen af. Hij probeert dat gesproken woord, probeert hij uit de handen en uit de harten van Gods kinderen te slaan. Dat zwaard des geestes probeert hij stom te maken. Om weer macht te kunnen uitoefenen op Gods kinderen. Om ze weer helemaal in zijn macht te krijgen. En wat kan Satan soms veel voor elkaar krijgen? Misschien is er wel een in ons midden. Die met veel strijd en aanvechting naar Gods huis is gekomen. Of thuis mee zit te luisteren. Die niet kan ontkennen dat de Heer meerdere keren zo krachtig en troostvol gesproken heeft door het woord. Maar in aanvechting gekomen is omdat de geestelijke Filistijnen weer gekomen zijn en weer neergestreken zijn in je ziel. En dat gesproken woord en de belofte die de Heere gegeven heeft krachteloos probeert te maken en dat je er vanmorgen niet meer bij kan en dat je de kracht van Gods woord niet meer ervaart. Oh, wat kan dat moeilijk zijn. Wat kan er dan een bange tijd in het geloofsleven aanbreken. Als je ziel zich opnieuw vervult met zoveel vertwijfelingen, met zoveel ongelovigheid. En dan te ervaren dat je zelf geen kracht hebt om te strijden. De wapens zijn uit je handen geslagen en je kan bij wijze van spreken geen geestelijke smid meer vinden die de wapens voor je maakt. Je mist het zwaard des geestes, het woord des Heren. En als het woord geen kracht meer doet, dan kan er ook geen geloof meer komen, want het geloof is door het woord. En daarom als dat zwaard des geestes uit je hand wordt geslagen door de duivel, dan zal hij ook het schild des geloofs van je afrukken. Dan zul je ook de helm der hoop kwijtraken. Ach, dan ben je een mens in storm op zee. Wat nu? Wat nu? Maar let dan eens op Jonathan. Hoe hij in de kracht des Heren toch weer de strijd mocht aanvangen. Jonathan, die gaat niet bij de pakken neerzitten. Jonathan gaat strijden. Nee, niet defensief zoals zijn vader Saul, maar offensief. Hij gaat daadwerkelijk aanvallen in de kracht des geloofs. En daar wil ik in onze tweede gedachte verder over nadenken. Als we stilstaan bij het doel waarmee hij gaat strijden. Zojuist zei ik dat Saul zijn roeping verstond om de strijd aan te binden tegen de Filistijnen. En het bleef niet bij dat besef, maar koning Saul die kwam ook daadwerkelijk in actie aanvankelijk. En wat blijkt dan? En dat is ook alweer een les. Saul kiest voor de makkelijkste weg. Je kan dus op verschillende manieren strijden tegen de doodsvijanden. Je kan dus kiezen voor een makkelijke weg. Wat gaat koning Saul doen? Hij gaat de Filistijnen niet wegjagen. Hij gaat ze niet uitdelgen. Maar hij probeert ze onder controle te houden. Hoe doet hij dat? Hij gaat een beroepsleger samenstellen. Een beroepsleger dat bestaat uit 3000 soldaten. En dat is opvallend, gemeente. Want hij heeft zojuist de strijd met de Ammonieten achter de rug. En hij heeft die strijd ook mogen overwinnen. Dat heeft de Heere gegeven. Maar als je die strijd gaat bekijken. Als je over die strijd gaat lezen in een van de vorige hoofdstukken. Dan blijkt dat hij toen met 300.000 soldaten uitgetrokken is naar de Ammonieten. Zelfs met meer dan 300.000 soldaten staat er. Maar nu laat hij de meeste soldaten laat hij naar huis terugkeren. En hij gaat met minder dan 1% van het grote leger. Gaat hij de strijd aanbinden tegen de Filistijnen. Slechts 3000 soldaten. Waarom doet koning Saul dat? Nou, koning Saul is niet van plan om daadwerkelijk de Filistijnen aan te vallen. Hij wil eigenlijk vrede bewaren. Hij wil ze alleen in de gaten houden. Als het nodig is, dan zal die wel gaan strijden. Maar hij wil voornamelijk wil die ze eigenlijk in die vestingen laten zitten. Dat lijkt Saul het beste te vinden. En hoe gaat hij dan te werk? Ik zei net dat hij een leger van 3000 soldaten bijeengeroepen heeft en die verdeelt hij in 3 groepen. Nou, dat kunnen jullie wel uitrekenen, jongens en meisjes. 3 groepen van 1000 soldaten. 2 van die groepen die houdt hij bij zichzelf. En 1 groep van 1000 soldaten geeft hij aan Jonathan. En dan gaat hij zelf met 2000 soldaten en gaat hij ergens zitten. Met 1000 soldaten gaat hij bij Michmas zitten, want daar zit ook een bezetting van de Filistijnen. En met 1000 soldaten laat hij gaan naar Bethel, waar ook de Filistijnen zitten. En hij gaat ze in de gaten houden. Meer doet hij niet. Saul meende dus zijn roeping te verstaan, maar hij hield zich niet aan zijn roeping. Want de Heer had duidelijk gezegd, Saul, je moet Israël verlossen van de vijand. Maar Saul doet op dit moment niet meer dan ze een beetje in de gaten houden. Dat is alles. Maar dan Jonathan. En je leest er zo overheen. Maar die eerste 2 woordjes van vers 3. Van Samuel 13. Die zeggen heel veel. Doch Jonathan. Een tegenstelling met zijn vader. Waar Saul passief blijft om te kijken wat de Filistijnen doen, daar wordt Jonathan actief. Er komt dus een verschil openbaar, gemeente. Jonathan gaat wel aanvallen. Met een leger van 1000 soldaten gaat hij naar Giba of Gibea in Benjamin. Dat is zijn geboorteplaats. Dat is een woonplaats. Daar bevindt zich ook een bezetting van de Filistijnen. En wat doet Jonathan? Hij gaat juist daar de vijand aanvallen. Het staat er toch in vers 3? Hij sloeg de bezetting der Filistijnen. En hij behaalt ook nog de overwinning. Niet in eigen kracht, maar in de kracht des Heren. Waarom viel Jonathan nou aan? Waarom komt er wat anders openbaar bij Jonathan dan bij Saul? Wat voor doel had Jonathan nou toch voor ogen? O gemeente, Jonathan is vervuld met de vrezen des Heren. Hij kan het niet langer aanzien dat het land der belofte vol is met die onbesneden doodsvijanden van Gods volk. Hij kan het niet aanzien dat het erfdeel des Heren, het heilige land Israël, zo verontreinigd is met die onbesnedenen. Hij kan het niet verdragen dat de Filistijnen opnieuw het volk des Heren onderdrukt. Jonathan wil niet langer buigen onder die macht van de Filistijnen. Nee, er is in Jonathans hart een vurige ijver. Om deze hardnekkige vijand van de Heere en zijn volk te verlossen. Want Jonathan heeft het verstaan. Dat moet. Dat is de roeping van de Heere. Dat heeft de Heere toch gezegd tegen zijn vader. Door middel van zijn knecht Samuel. Kijk, dat dreef Jonathan. Hij zocht de eer van God. En daarbij de verlossing van het volk Israël. In Jonathan komt iets openbaar van Christus, gemeente. Christus die in het Nieuwe Testament gezegd heeft, de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. En daarom begon hij met een aanval. En als eerste in zijn woonplaats. En daar overwon hij als eerste. Nee, dat bleef niet zonder gevolg. Die eerste overwinning. Op die ene bezetting daar. In Gibea Benjamins. Want de Filistijnen in al die andere bezettingen in het land Israël, die horen ervan en komen in actie. Ze gaan zich mobiliseren, ze gaan zich klaarmaken om met dat grote machtige leger zich te wreken aan deze daad van Jonathan. En dan komt het volk in nood. Israël wordt benauwd van alle zijden. Ze duiken onder. U kunt het lezen in vers 6. Toen de mannen van Israël zagen dat ze in nood waren, want het volk was benauwd, zo verborg zich het volk in de spelonken, in de doornbossen, in de steenklippen, in de vestingen en in de putten. Dus het volk duikt onder. En wat doet Saul? Oh ja, Saul die voelt nu wel aan, nu moet ik toch alsnog een groot leger bijeenroepen, want ik red het niet met mijn 2000 man tegen dat grote leger wat daar aankomt van de Filistijnen. En hij laat op de bazuin blazen. Maar toch trekt hij niet op. Oh ja, die bange soldaten die weggedoken zijn, moeten ook tevoorschijn komen. En als hij dat leger bijeengeroepen heeft, blijft hij toch op afstand. Saul durft niet. Want hij voelt aan dat de Filistijnen woedend zijn. Ze hebben zich stinkende gemaakt. En er wordt een Hebreeuws woord gebruikt, gemeente. Dat betekent, de vijand haat Israël zo erg, dat de Filistijnen nog maar één ding willen, dat is het volk doden. Vandaar dat al die soldaten achter zal beven. Wie zal kunnen verlossen? In deze doodsnood. Saul kwam met het ganse volk voor een grote onmogelijkheid te staan. Wie zal ons kunnen verlossen van deze vijand? Wie zal ons kunnen redden van de dodelijke haat van die onbesneden Filistijnen? Saul weet het niet meer en het volk weet het ook niet. Maar dan komt Jonathan opnieuw openbaar in de kracht des geloofs. En dan zijn we aan het begin van hoofdstuk 14. Terwijl het volk in nood is en benauwd van alle zijden. En terwijl Saul neerzit in machteloosheid, in lijdelijkheid, besluiteloos. Hoor ik Jonathan zeggen, kom. En laat ons tot de bezetting der Filistijnen overgaan. En dat zegt hij tegen zijn wapendrager. Jonathan geeft het niet op. Hij wordt niet moedeloos. Maar hij gaat voort met strijden en dat door het geloof. O, hoor eens wat hij zegt tegen zijn wapendrager. Komt en laat ons tot de bezetting dezer onbesnedenen overgaan. Misschien zal de Heere voor ons werken, want bij de Heere is geen verhindering. Hoor je het geloof? Bij de Heere is geen verhindering om te verlossen. Al hadden we een leger van 3 miljoen soldaten, dan kan de Heere de verlossing geven. Maar ook als we nu met z'n tweetjes zijn, kan de Heere ook verlossing geven. Weet u wat er met Jonathan mag gebeuren in deze benarde omstandigheden? En dat is een wonder hoor. Hij mag zich kwijtraken in de almacht van zijn God. En dan komt het zo makkelijk te liggen. Hij is zichzelf kwijt. Want als hij op zichzelf moet zien en op zijn wapendrager, en je weet dat er 30.000 wagens klaarstaan, met duizenden soldaten, dan zeg je, dat kan toch niet? Maar Jonathan wordt boven alles uitgetild, en hij mag zien op de almacht van zijn God. Hij kan het. En in die zekerheid gaat hij met zijn wapendrager naar de Filistijnen. En wat blijkt dan? Dat hij uiteindelijk de overwinning mag behalen. Daar kom ik in de derde gedachte nog even op terug. Eerst nog een paar lessen. Over die strijd die Jonathan gaat aanbinden tegen de Filistijnen. het beeld van de strijd die Gods kerk voert tegen de doodsvijanden. Weet u wie ze zijn? Kent u de doodsvijanden die loeren? Heb je er ook zo'n last van? Als de Heer je gaat bekeren, jongelui, ouderen, dan ga je echt last krijgen van de geestelijke Filistijnen. Van die onbesnedenen, de doodsvijanden die u haten met een dodelijke haat. Die grote aanvoerder, die geestelijke Goliath, die zo spot met God, die zo spot met Gods kerk. Die niet ophoudt om aan te vallen. Die zondige wereld waarin je leven moet, met die vele verleidingen. En dan dat vieze, vuile, zondige vlees hier van binnen, dat tegen dat nieuwe leven strijdt. O, wie met deze vijanden van doen krijgt, die komt in de strijd. Gods kerk is een strijdende kerk hier op aarde. En daarom als ik vanmorgen de vraag aan u en jouw hart leg, kent u die strijd? Dan hebben we het over een zuiver kenmerk van genade. Want de Satan met al die doodsvijanden komt niet af op een hart waar de vrees des Heren niet in is. Maar de vijanden komen altijd af op het hart waar de vrees des Heren geplant is. Het wederom geboren hart. Kent u die strijd? Nee, niet zoals Saul. Die probeerde slechts de vijand in bedwang te houden. Die probeerde de vijand rustig te houden. Hij hield de vijand in de gaten. Hij probeerde die vijand een beetje van zich af te houden. Meer niet. Maar ondertussen liet hij die vijand wel in leven. Ja, zo kan het zijn. Dan probeer je de zonde er wat onder te houden, hè. Dan ga je naar bepaalde sites niet meer kijken. Dan ga je bepaalde films niet meer bekijken. Je probeert de wereld een beetje buiten de deur te houden, op afstand te houden. En dan ga je geen wereldse muziek meer draaien, jongelui, als je dat doet. En door bepaalde prediking of door een gebeurtenis ga je wat dvd's de bak in gooien. Je levensstijl ga je wat veranderen. Maar ondertussen worden de vijanden niet gedood. Je houdt ze slechts op afstand. Je eigen ik sterft niet. Je sterft ook niet aan de zonde en de wereld. Zo was het bij Saul. Het lijkt wat om een legertje, een beroepslegertje op de been te brengen. Om het een beetje op afstand te houden. Maar dat is de geestelijke strijd niet. De geestelijke strijd gaat veel verder. En dat zie je bij Jonathan. Dat is de les die in Jonathans leven bovenkomt. Jonathan voelt dat die vijand mag niet leven. Die mag in het land niet blijven. Die moet weg. Want Israël moet ervan verlost worden. Kent u dat? Weg wereld, weg schatten. Ge kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Heb je het wel eens uitgeroepen toen je die doodsvijand ontdekte? Heen en uit, heen en uit. Kunt uw naam ingevuld worden aan het begin van vers 3? Doch Jonathan, hij sloeg de bezetting der Filistijnen. Hoe vaak bent u, hoe vaak ben jij al opgeroepen door de prediking van het woord tot de strijd? De strijd tegen de doodsvijanden. Voeren wij die strijd ook, kinderzeren in ons midden? Is het wel eens op je afgekomen wat Paulus tegen de Hebreeën zei? Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Met andere woorden, ben je al echt tot het uiterste gegaan in de strijd tegen de doodsvijanden? Verstaat u om de geestelijke wapenrusting ter hand te mogen nemen? Jonathan wel. Vandaar die woorden, doch Jonathan sloeg de bezetting der Filistijnen. Kan het ook van u gezegd worden, doch die vader, doch die moeder, die strijd tegen de wereldgelijkvormigheid in het gezin, doch die ambtsdrager, ouderling, diaken, die een voorbeeld is voor de gemeente in de strijd des geloofs. Doch die jongen, doch dat meisje, dat zo anders doet als de medeleerlingen en medestudenten op school, de opleiding die je volgt. Doch die dominee, die ziet wat schade Satan aanbrengt in de kerk. En die in de geestelijke strijd door zijn zender voor aan de frontlinie is gesteld. Kunt u vanmorgen uw naam invullen op de plaats van Jonathan? Doch, Jonathan. In tegenstelling tot die zwakke, lauwe Saul. En dan nog een les, voordat we onze derde gedachte gaan. Waar begint Jonathan de strijd? Waar? Gaat hij gelijk naar Michmas? Gaat hij gelijk naar een andere plek, Bethel? Nee, hij wordt gestuurd naar Gibea Benjamins, oftewel Giba. Dat is de plek waar hij geboren is, dat is de plek waar hij woont. Daar begint hij. Hij begint de strijd in zijn eigen huis. Waar begint u de strijd? Oh, je kan strijden voor de kerk. Je kan strijden voor een school. Je kan strijden voor een zaak. Je kan strijden voor een politieke partij. Allemaal goed. Maar begin je al thuis? Hier. Dicht bij huis, daar moet je beginnen in de geestelijke strijd tegen al die vijanden om ons heen. Jonathan verstond die verantwoordelijkheid. Hij begon dicht bij huis en toen hij daar de overwinning heeft mogen behalen, eerst bij zichzelf, bij zijn huis, toen trok hij vanuit die plek verder naar andere plekken. En hoe deed hij dat? Hoe heeft hij die strijd aangevangen? En hoe mocht hij die strijd voortzetten, gemeente? Door het geloof. Onze laatste gedachte. Het geloof waardoor hij strijdt. Ja, na de eerste overwinning te Gibea Benjamins mag Jonathan de strijd voortzetten tegen de vijand. Ook al staat die machtige vijand klaar met een tegenreactie op die eerste overwinning. Al staat het Filistijnse volk klaar met een machtig groot leger om wraak te nemen. Nochtans mag Jonathan de strijd opnieuw aanbinden. Weet u wat er in deze ogenblikken leeft? In het hart van Jonathan. En ik hoop dat u dat kent. Al zie ik zelfs een leger mij omringen. Nog vrees ik niet. Verlaat mij op de Heer. Al wil men mij door een oorlog dwingen. Ik leg mij gerust hierop vertrouwen neer. O, wat de zegen zeg. Als je in de grootste strijd dat door het geloof mag beoefenen. Jonathan mag strijden door het geloof. Nee, dat geloof kende zijn vader Saul niet. En daarom zit Saul, die inmiddels getrokken is naar Gibea Benjamins, waar die overwinning behaald is, daar zit hij, besluiteloos, lijdelijk af te wachten. Saul weet het niet meer wat hij moet doen. Het volk is bevreesd. Velen hebben Saul opnieuw verlaten. Hij blijkt nog maar met 600 soldaten achtergebleven te zijn. Wat moet Saul beginnen tegen het machtige leger van de Filistijnen? Maar dan zijn zoon Jonathan. Nee, hij zegt niets tegen zijn vader. Want dan weet hij wel wat zijn vader zegt. Die daar zo besluiteloos zit. Dan zegt zijn vader, dat moet je niet doen hoor. Maar Jonathan is afgebracht van mensen. Dat is een zegen. Afgebracht van mensen. Hij gaat het niet meer aan zijn vader vragen. Maar hij steunt op zijn God. Oh, wat een zegen als je zo door het leven mag. Om het niet meer van mensen te verwachten. Maar van de Heer in de hemel. Nee, Jonathan heeft ook geen 1000 soldaten meer bij hem. Hij is alleen met zijn wapendrager. Ja, Jonathan had nog wapens, ja. Zijn vader Saul ook, voor de rest niemand meer. En hij gaat met zijn wapendrager strijden. Maar wat moet hij beginnen met zijn wapendrager, gemeente? Dat is toch onbegonnen werk? Op 2 manieren. Allereerst om bij die vijand te komen. En dan wil hij naar Michmas. En het blijkt dat dat de belangrijkste plek was. Waar je vanuit de Filistijnse land naar Canaan kon komen. Als je die plek veroverd had, had je de belangrijkste bezetting overwonnen. Maar om bij die bezetting te komen, moest Jonathan met zijn wapendrager een hele gevaarlijke reis afleggen. Want hij was in het gebergte. En toen komt hij op een gegeven moment bij een steilte. Met een ongekende diepte. Met een heel smal dal. En hij ziet aan de overkant van die kloof, daar ziet hij Michmas liggen. Daar is het leger. Daar moet hij naartoe. Maar hoe komt hij daar? Hij kan toch onmogelijk over die grote kloof heen springen. Er blijft voor Jonathan maar één ding over, jongens en meisjes. Om samen met zijn wapendrager die hele steile rots naar beneden te gaan. En door dat dal te gaan. En aan de andere kant die steile rots weer omhoog te klimmen met handen en voeten. En dan weet je het, als ik daar bovenaan over het randje kom, sta ik gelijk voor de Filistijnen. Zou u durven? Zou u durven? Samen met je wapendrager. Nou, wij zouden het niet durven, als je geen geloof hebt. Dan zeg ik blijf aan deze kant. Ik ga ook met Saul in Gibea zitten. Ik wacht het wel af. Maar zie het geloof. In de almacht Gods. In het hart van Jonathan. En dan het tweede. Ze zijn met z'n tweeën. Zouden ze het met z'n tweeën gaan redden daar aan de overkant? Maar hoor eens wat Jonathan zegt. Bij de Heer is geen verhindering om te verlossen door velen of door weinigen. Nou, lees dan maar achteraan door ons tweetjes. En ik heb het al eerder gezegd. Weet u wat er in het hart van Jonathan leeft? Een groot geloof in de almacht van God. Het is zo zeker voor Jonathan. Hij kan het. Al zijn we met z'n tweeën. Maar, en misschien dat dat voor sommigen herkenbaar is in het geloofsleven. Je kan een groot zeker geloof hebben in de almacht Gods. Terwijl je de zekerheid mist of hij daadwerkelijk zal verlossen. Zoals die Melaatse man aan Jezus voeten. O, wat geloofde die Melaatse dat Jezus hem kon reinigen. Maar zou die het ook willen? Zal het ook daadwerkelijk gebeuren? Indien gij wilt, dat twijfel ik zo over. Die zekerheid mis ik nou, of gij het zou willen. Maar één ding weet ik wel, gij kunt. Zo lag het ook bij Jonathan aanvankelijk. Hij durfde niet met zekerheid te zeggen dat ze overwinnen zouden. Want hij zegt in vers 6, misschien zal de Heere voor ons werken. Weet u wat hij miste? En dan zie je hoe de kantekenaren zo'n diep inzicht hadden in het geloofsleven. Dat ze wisten wat ze schreven. Hij miste, zo zeggen ze, de belofte van God dat hij overwinnen zou. Hij miste dus een woord van de Heere, waar hij zich aan vast kon klampen door het geloof, waardoor hij wist, ik zal de overwinning halen. En omdat hij die belofte miste, kon hij dus niet zeker geloven. Jawel, de Heere, kon het wel. Daar twijfelde hij niet over. Maar zou hij het ook geven? Ja, zo kan het zijn, hè. Herkent u het misschien in uw leven? Dat er een groot geloof in je ziel bij tijden mag zijn. Dat de Heere echt verlossen kan. Maar dat je die zekerheid zo mist, hè. Die gevoelige zekerheid dat hij het ook doen zal. Wat is dan de aangewezen weg? Nou, let dan eens op Jonathan. Hij kon met die verlegenheid, hij kon met deze haper bij de Heere terecht. En dan gaat Jonathan een teken begeren van Gods wegen, waardoor hij toch tot die zekerheid mag komen, dat de Heer hem de verlossing zal geven. En wat is dat teken dan? En het is de Heilige Geest die dat werkt in zijn hart. Nou jongens en meisjes, hij zegt tegen die wapendrager, en dan staan ze nog aan de overkant, weet je wel, daar bovenaan. Dan zegt hij, weet je wat we doen? We laten ons zien aan de Filistijnen. Laat ze maar zien dat we eraan komen. En dan moeten we opletten. Als de Filistijnen dan zeggen, blijf daar en wij komen naar jullie toe. Dan zullen we niet winnen. Maar als die Filistijnen ons uitdagen en zeggen, nou kom maar naar ons toe. Dan zullen we het eens zien. Dan is dat een teken van de Heere. Dat we zullen overwinnen. En wat gebeurt er? Dat laatste. God stiet ieders gang. Ze worden uitgedaagd om te komen. En dat is voor Jonathan het teken. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En het is gebeurd. Ja, misschien loop je ook wel te worstelen met de zekerheid des geloofs. Of de Heer je verlossing zal schenken. Dan geloof je wel dat de Heer het doen kan. Maar is het nu ook voor mij? Dan krijgt u vanmorgen onderwijs mee. Ga erop uit. Vraag de Heer om bevestiging in zijn woord. Ga de Heer maar vragen om meer licht. Ga maar aan zijn voeten zitten, dat is biddend lezen in zijn woord. En vraag hem of de Heer op zijn werk terug wil komen. Of hij tot je ziel spreken wil. Of hij ook een woord wil geven, waardoor je het geloof ook krijgt. En hij zal het doen. Al klaagt alles je aan. Al moet je belijden nergens recht op te hebben en heb je alles tegen. Maar als hij het geloof gaat werken en versterken, dan zal het gebeuren, ook in de strijd. Hoe komt dat toch? Hoe komt het toch dat Gods volk liet strijden door het geloof? Ligt dat aan het geloof? Nee, dat zegt de huichelaar. Dat zegt de godsdienst. En u moet maar eens opletten. Die hebben zoveel aan hun geloof. En door hun geloof dit. En door hun geloof dat. Maar als ik mensen hoor spreken over hun geloof. Dan denk ik altijd, je bent helemaal niet gestorven naar je eigen ik. Mensen die het altijd over hun geloof hebben. Zijn nog nooit voor de onmogelijkheid terechtgekomen. Die kennen de strijd des geloofs niet. Die hebben het geloof altijd op zak. Zulke mensen hoor je ook nooit met een ootmoedig hart roemen in de Heere alleen. Weet hoe dat komt? Omdat die mensen die spreken over hun geloof ten diepste niet met Christus zijn verenigd. En als je niet door het geloof met Christus bent verenigd, weet je niet wat het is om te strijden in Christus. Krachten. Maar Jonathan heeft het geleerd. Hij hoorde bij de strijdende kerk op aarde. En de strijdende kerk is door het geloof verbonden met die grote strijder, de Heer Jezus Christus. die geen wapendrager bij zich had, toen hij hier op aarde de grote strijd met de doodsvijand is aangegaan. Hij heeft die strijd helemaal alleen doorworsteld. Hij werd van allen verlaten. Maar zo in die eenzame strijd overwon hij de zonde, de duivel, de dood, de wereld. Ja, waarlijk, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en daarmee de strijd. Maar door de strijd van die ene, die grote Jonathan, die ene mens Christus, zullen al Gods kinderen eenmaal verlost worden van al hun doodsvijanden. Amen. Ja, heren, zo hebben we gehoord van het geloofsleven van Jonathan in de strijd. Geef ons dat geloof als we dat geloof niet bezitten. En degene bij wie u het geschonken hebt, dat het gebed mag leven, vermeerder ons het geloof. Want juist uw kinderen moeten dikwijls zeggen onder te liggen in de strijd. Maar deze geschiedenis leert ons wat uw kerk vermag als het geloof er is. Het geloof dat u werkt en ook sterkt. O Heere, wat zijn we steeds weer aangewezen op de werking van u, Heilige Geest. Heere, wilt u dan zelf dit woord met uw zegen achtervolgen? Hartelijk dank dat we zo onder uw woord mochten verkeren. Laat het wat mogen uitwerken in ons hart en leven. Gedenk ons zo de komende uren en brengt u ons vanavond weer samen om te gaan luisteren naar uw onderwijs, Heer Jezus, hoe u gesproken hebt over de schijngelovigen en over de waargelovigen. O Heere, wilt u zelf maar de spiegel ons voorhouden, voordat het eeuwig te laat is. Leid ons in uw waarheid. Verdiend hebben we het niet, maar we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 93 en daarvan het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 93 vers 4. Vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.